Goedemorgen.
Goedemorgen.
Om te beginnen zou ik iets willen vertellen. Een voorbeeld willen geven uit wat nu eenmaal in deze zenrichting. Officieel behoren we dus tot de Rinzai Zen. En daar is een heel specifiek iets bij, dat weet u. De meesten van u hebben dat misschien ook van gelezen of zo mee gewerkt. Wat een koan is, hè? Ja? Ja. Nou, ik zal er eentje noemen voor iedereen. Ik zal één koan noemen. En dan zal ik daarna mijn verhaal aan ophangen. Het is. Het heeft ook iets komisch. Nee, het heeft ook iets. Natuurlijk is het eigenlijk niet komisch, maar altijd heel indrukwekkend en diep. Er was ergens in het verre verleden in China een zangklooster. En op een gegeven moment was daar een monnik bewusteloos geraakt. Of in coma, of flauw gevallen. Zoiets, of in een hele diepe slaap. In elk geval, de hoofdmonnik stond erbij. Kent iemand die koan? Nee, oh, gelukkig. Dat maakt het allemaal veel pikanter, hoor. De hoofdmonnik stond erbij en een paar keer geroepen naar die man. En een beetje wakker geschud. En toen kwam de tweede hoofdmonnik en die heeft wat water over hem heen gegooid. En dat hielp allemaal niet. En ze wisten er eigenlijk geen raad mee, want dadelijk zou de Taisho gegeven worden. En inderdaad, de zenmeester komt binnen. En die loopt naar binnen en die ziet die man daar liggen. En die buigt zich en op dat moment wordt die man wakker. Ineens, helemaal wakker. Uit zijn coma. Op het moment dat die zenmeester daar staat. En niet eerder. Waarom? Waarom gebeurt dat op dat moment? Dat de anderen het niet kunnen. Het gebeurt niet bij de anderen, maar het gebeurt bij die beroemde, charismatische, wat dan ook. Ik weet niet wie het was. Misschien was het Chow Chu. Maar bij hem gebeurt het. Waarom? Wat is dat, dat het op dat moment kon gebeuren? Hou dat maar even op de achtergrond, hè. Hou dit even op de achtergrond, dit verhaal. Want de rest van mijn voorbeelden, van mijn andere verhalen, het zijn allemaal verhaaltjes, dat doet het altijd prettiger dan filosofietjes, die moet u daar in dat perspectief zien, die moet u daar aan ophangen. Een paar voorbeelden. Uit de geschiedenis van het boeddhisme. Het eerste is al, en toevallig kreeg ik die gisteren weer onder ogen, omdat die vertaald moest worden. En we konden geen goede Franse vertaling vinden. En dat is het voorbeeld waarbij de stichter van het boeddhisme, Bodhidharma, met zijn eerste leerling, in Japan heet hij Eno, maar Eko, maar Hueko, als ik het goed uitspreek. Maar ik spreek het zeker niet goed uit, dat heb ik pas weer van een Chinees gehoord. Die Hueko, die is radeloos, want die vindt geen rust. Die is verward. En dat zegt hij tegen Bodhidharma. Genees mijn geest. Genees mijn geest. En op dat moment zegt Bodhidharma. Nou, ik zal hem genezen. Breng hem maar even hier, die geest. Dan zal ik hem genezen. En op dat moment zegt hij, ja, dat is het juist. Ik kan er geen enkel vat op krijgen. Maar op dat moment zegt Bodhidharma, nou, dan ben je klaar. En op dat moment is daar ineens zichzelf de wonder, zal ik maar zeggen. Hij komt tot leven, hij wordt wakker, hoe je het ook noemt. Op eenzelfde, wij zouden zeggen, wonderlijke manier als die man die er wakker wordt, die er ligt te slapen en die meester kijkt. Dat is ook zo'n voorbeeld. Waarom? Waarom die woorden? Reken maar erop dat ik al heel lang naar die preken van die Bodhidharma geluisterd heeft. En ineens is het met dat woord. Een ander is Dogen. Of ik zal er eentje nog, die ik eigenlijk nog mooier is, Huineng, de zesde zendpatriarch. Het begint ook al met Hue, of net als mijn eigen naam, Hue Yu, maar het begint ook met die eerste lettergreep, Hue. En het was een houtskoolbrander en een bamboesnijer. Het was een ongeletterde jongen. En die nauwelijks iets van boeddhisme wist, waarschijnlijk. Want hij kon niet lezen of schrijven. En amper zijn brood verdienen. En op een goede dag, dat verhaal kent u wie, hoort hij een meisje zingen. Hij hoort een meisje zingen, een regel uit de Lotus Sutra. En op dat moment is daar ineens iets zo veranderd dat hij later de grote zesde Zen-patriarch wordt. Ja, die ene regel die kun je naderhand terugvinden, dat kun je lezen. Maar er gebeurt echt niks als ik die lees. En dat is ook met die woorden van Bodhidharma, er gebeurt ook niks. En ik heb ze 4 keer gelezen. En nog een keer denk ik, nou, wanneer komt dat nou? Nee. Maar bij hem wel. En bij Dogen is het hetzelfde. Dogen die zat ook, ze zitten allemaal te tobben. Net als wij, ze zitten allemaal te tobben. En ineens hoort hij zijn meester zeggen, in het Engels staat er drop body and mind. Dus laat lichaam en geest vallen. Doodgewone saaie woorden. Maar op dat moment is het voor Dogen, is het klaar. Ineens. Waarom? Er is een film over Dogen. En die is echt mooi over zijn leven, over zijn zoeken. Over zijn onschuld bijna. En, ja, en ook zijn moed en kracht. Maar dit is nou net het enige stuk in de film waar dat met hem gebeurt. Dat niet te pruimen is. Je ziet Dogen zitten in de zendo en hij hoort de woorden van de meester en als een soort levende raket schiet hij zo richting Zenit. Ja, wie heeft die film gezien? Ah ja, ja. Dat is, ja, ah ja. Ik weet niet, je moet schaterlachen als je dat ziet. Maar waarom bij die woorden? Ik heb die woorden achteraf ook heel vaak herhaald. Dat was de woorden dood de Boeddha. Dat heb ik ook voor mezelf heel vaak herhaald. Dat was voor mij zo'n ongelofelijk punt. Nou, het deed mij niets. Dan denk ik, wat markeert er aan mij dat het niet is? Wat is dat? Wat is het? Is het hun voorbereiding? Is het hun lange zoektocht? Is het hun instelling? Hè? Is het hun mindfulness? Of is het hun kung fu? Een grote inzet? Of is het, wat dan ook? Of is het de genade Gods die plotseling ingrijpt, een mirakel? Want dat gebeurt soms ook. Het mooiste verhaal wat ik daarvan ken, om een paar voorbeelden aan te halen, dat het niet alleen bij boeddhisten gebeurt. Een heel mooi verhaal daarover, dat is het verhaal wat ik leerde toen ik net met Russisch begon. De 12 rovers. Kent iemand dat lied? Ook al niet. Zhilot Venatsa Trasbojnikov. Nee, ik wou dat ik het kon zingen. Ik heb het 1 keer gezongen op een session op het einde. Maar toen had ik wat op. Maar het is een prachtig lied. Is er echt niemand die dat kan? En er komt 1 regel. Het gaat over 12 rovers. Het is historisch, het is in de 19e eeuw. En die roverhoofdman, dat was moorden en verkrachten. En dan staat er plotseling die Russische regel, ik zal toch in het Russisch zeggen, Vdruk urasbojnika ljutovo sovjetka sport probudil. Plotseling werd zijn innerlijk wakker geschud. Nou, die heeft zich echt niet voorbereid met meditatie, integendeel. En die heeft ook niet gebeden, integendeel. En toch gebeurt dat daar. Waarom? Dit zijn de soort verhalen waar ik heel erg van hou, hoor. Trouwens, deze bekeerlingsverhalen. Er is er nog één, die is mij bijgebleven vanaf mijn 16e. Vreselijke leeftijd vond ik dat. In alle opzichten. Maar dat is de Heilige Vallentoorn. Je hoort er weinig over, maar ik heb het nagezocht in het boek. Daar staat zo'n boek waar alle heiligen in staat. En dat een complete serie van heilige levens in het Latijn. Die stond in de universiteitsbibliotheek waar ik werkte. Maar de kaft was versleten. Toen moest er een nieuwe leren kaft om. En toen moest er opstond, cursus completus moest er opstaan. En wat doet de drukker? Circus completus. Een compleet circus. Dus dat zegt al iets over, dat is eigenlijk al, dat brengt al zo dichter bij de inhoud van die koan ook. Maar ik heb dat verhaal van Valentor, wat ik ooit las, opgezocht. Het is echt gebeurd. In de Franse Alpen kun je die oude hut nog zien. Die ben ik natuurlijk gaan opzoeken, omdat ik daar zo ontroerd was. Het was een roofridder uit de 11e eeuw, die ook niks anders deed dan plunderen en notabene in zijn kapel godslasterlijke orgieën houden. En op een bepaald ogenblik, met grote feesten, komt hij uit die kapel naar buiten. En dan zegt hij, ik ben bekeerd. Het is afgelopen en hij vertrekt. Hij vertrekt de berg in. En dan woont hij in een hut. Plotseling, 3 jaar lang. En het valt hem niet mee, want hij kan zich geestelen zoveel hij wil. En hij kan ascetisch leven zoveel hij wil. En het lukt allemaal maar heel mondjesmaat. En op de duur gaat hij maar lopen om die vroegere begeerte te vergeten. Maar hij raakt verdwaald in die bergen. En het wordt nacht en hij wordt wakker en dan kijkt hij en dan ziet hij daar beneden, ziet hij zijn eigen kasteel weer liggen. En daarna houdt hij het nog 1 jaar vol. En dan gaat hij terug. En dan zegt hij, hij begint vooraf aan, nog grotere orgieën, nog grotere plundertochten. Hij zegt, nou, ik was gewoon maf. Ik dacht dat het iets van God was. Het is nonsens. Ik ben gewoon stom geweest, idioot. Het was een hallucinatie en nog veel harder. Maar hij had ondertussen een kraai, die altijd vloekte, en die had hij leren bidden. Dus die kraai die zei vroeger, nou ja, dat kunt u wel raden wat hij zei. Maar die kraai had hij leren te zeggen, ik zal niet verzagen. En die kraai wilde niet meer leren vloeken en dat ging niet. En op een bepaald moment zit hij die kraai achterna en hij valt een keer en het lukt niet. En dan staat hij op en dan lacht hij en dan zegt hij, maar nou is het deze keer echt jongens. Maar we gaan het nog even vieren. En ze gingen naar binnen en ze hebben wijn gedronken en hij heeft al zijn lieve meisjes gekust en afscheid genomen. En hij zegt, ja, dat andere was inderdaad een hallucinatie. Ik was knettergek. Maar nou ga ik echt de berg in. Nu is het gebeurd. En hij gaat de berg in. En hij heeft daar 15 jaar geleden geleefd. En later hebben ze zijn lichaam gevonden. En hij is dus heilig verklaard. Wat is dat gebeurde? Dat is ook zo'n mooi verhaal. Augustinus, idem dito. Want Augustinus moet ik toch ook maar even vertellen. Dat was ook iemand die nergens... Ja, het zijn toch mooie verhalen om te onthouden. Waarom is die heilige Augustinus geworden? Want hij was een manicheer en hij leefde er ook maar een beetje op los. Maar hij had vrede met het leven, had hij niet. En hij was bij een vriend op bezoek en dan zaten ze weer uren, kent iemand dat verhaal? Urenlang te discussiëren, ken jij het? Over de zin van het leven en alles, over goed en kwaad. En nou, hij kwam er niet uit. En die vriend die moest weg en hij zit er alleen in die tuin en... Nou, de tranen springen hem bijna in zijn ogen van wanhoop. En dan hoort hij een kinderstemmetje. Hij hoort een meisje van 4, 5 jaar, hoort hij in het Latijn een kinderliedje zingen. En dat, en 2 woorden. Tolle leedje, tolle leedje, tolle leedje, tolle leedje. En dat betekent, neem en lees. Nou, wat is dat nou voor je, neem en lees. Dat kan dat kind niet ophouden en zo, verdorie. En ineens ziet daar een boek liggen op de tafel van zijn vriend. En hij slaat het open. Het is denk ik iets van de Bijbel of zo. En hij leest 1 regel en pssst, het is gedaan. Hij wordt heilige Augustinus. Ook alweer. Ja, maar wat? Denk nog even aan die zendmeester. Wat is dat nou allemaal? Wat is dat nou? Wat is dat gebeurt? Is dat een goddelijke ingrijp? Hebben we een godsbeeld en dus een mirakel? He, is het een mirakel, een blikseminslag? Want het gebeurt altijd plotseling. En ook in de zin heet dat plotseling. Of wat? Wat is het? Nou, het officiële boekjesantwoord op die koan. Dat is... het is hartstikke goed. Maar tegelijk is het ook hartstikke verkeerd geformuleerd. Daar staat namelijk... Hoe komt dat daar ineens die wolk die daar bewusteloos las... Al urenlang... En die meester komt en waarom wordt hij wakker? Toeval. Had dat niks met elkaar te maken. Maar wij denken onmiddellijk, daar moet een reden zijn. Als zo'n man binnenkomt en dat gebeurt, dan is het omdat, hè, omdat die man een paranormale kracht heeft, vergeet het maar. Toeval. Maar ik vind het een rot woord. Er is een ander woord voor. Onwaarschijnlijkheid. De onwaarschijnlijkheid van een wonder. En ik noem dat woord... Omdat dat het woord was wat Ger Groot, weet je wel waar ik de eerste 2 keer over sprak, dat hij zo onder de indruk was van de Eucharistieviering, die menswording, dat wij loskomen van ons denken. En ons denken is toch verschrikkelijk bepaald door oorzaak en gevolg. Waarom gebeurt dat? Daar moet iets zijn. Of er is een God die ingrijpt, of het is de kracht van de zenmeester, het is zijn chakra's, of zijn energieën, of zijn hara, of weet ik wat. Nee, dat is het niet. En wat is het dan wel? Denk aan mijn Koreaanse meester, don't know. Wij weten het niet. En dat kun je toeval noemen, dat klinkt kil. En je kunt het willekeur noemen, dat klinkt ook kil. De een wel, de ander niet. Dan wel, dan niet. Of de onwaarschijnlijkheid van het wonder. En niet van één wonder, want de hele, al die verhalen die ik noem, en inclusief die Koran, zijn om met ons te doen waar Ger Groot toe oproept, dat wij eindelijk loskomen van wat zo diep in ons zit, dat wij de dingen willen verklaren. Daar moet een reden zijn. Daar moet een reden zijn. En hoe diep dat in ons zit, blijkt als we een regel nemen uit een van die twee moeilijke sutra's, de Sandukaya, weet u wel, van eenheid en veelheid. Deze ene regel. Oorzaak en gevolg komen voort uit dezelfde bron. Oorzaak en gevolg. Voor ons is het bestaan wezenlijk oorzaak en gevolg. Waarom gebeurt dat met die en met de ander niet? Met die ander gebeurt het niet. Waarom niet? Slecht karma. Hebben we een mooie verklaring. Nonsens. Nonsens. Dat is het niet. Oorzaak en gevolg komen voort uit dezelfde bron. Alle teksten die wij lezen. Alle oefeningen die wij doen. Het zitten in stilte. Het proberen met woorden daarbij te komen. Wat niet lukt. Ook niet hier. De sutra's. Die onmogelijke teksten. Het is allemaal een poging om ons te doen ontdekken wat Ger Groot ontdekte in de liturgie, dat wij loskomen van die geëikte patronen en vooral van oorzaak en gevolg. Dat zit erin gepeperd. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Probeer het eens voor te stellen. Voorbij oorzaak en gevolg. Zoals het ook is, voorbij goed en kwaad. Dat klinkt al onmiddellijk losbandig, maar dat is het niet. Om Fortman te noemen, er zou een hele geschiedenis geschreven moeten worden over de dualiteit in ons bestaan. Het is niet voor niets dat Zen en Hindoeïsme, Advaita, betekent letterlijk geen twee. Er staat niet, het is allemaal één, dat is al te veel. Het is geen twee. En dat blijft ook een even groot mysterie als waarom die dingen gebeuren die ik net noemde. Maar het gaat erop neer dat wij zo leven met tegenstellingen, hemel en hel. Ja, engelen en duivelen, goed en kwaad, leven en dood, oorzaak en gevolg. En de enige diepe zin daarvan is daartoe wakker te worden, daartoe wakker te worden. En daarom is zo'n verhaal dat ons even losmaakt uit het idee van daar moet iets, een soort kracht werkzaam zijn, al die beelden niet. Al die beelden is het niet. En ook niet de kracht van die woorden. Waarom die woorden wel? Waarom dat bij Luther? Luther had ook zoiets, dat hij ineens iets las. De hele geschiedenis door. Die Russische monnik waar ik het gisteren over had. Dat was een atheïstische arts. Die met heel veel dingen spotte. Die Antoni van Suros. En, nou, ik heb hem nog gekend. Daarom vind ik het zo boeiend. En hij sprak daar ook over. Ze gaven hem ook een keer een boek, een religieus boek. En hij keek het even in en het was klaar. Hij zei, ik hoef het verder niet te lezen. En hij werd priester en hij werd bisschop en hij werd mysticus en zo. Allemaal. Maar waarom? Dat is de onwaarschijnlijkheid van een wonder. Zoals een auteur die ik ook ken in Rusland, Antsjarov. Die haal ik er altijd maar bij, Russische schrijvers. Dat hij daar een boek over schrijft, Theoria Nevyriatnosti. De theorie der onwaarschijnlijkheid. Wat is het bestaan, wat is de werkelijkheid, niet de waarschijnlijkheidstheorie, niet de logica, niet 2 keer 2 is 4, niet die muur van zekerheden en evidenties, maar het wonder en niet als mirakel, af en toe gebeurt er een wonder en dan zeggen we, oh wat interessant, maar dat onze ogen veranderen, daar gaat het om, daar gaan al die teksten om, al die koans, alles wat we hier doen. Dat we nieuwe ogen krijgen en een nieuw hart en nieuwe oren. Een leerling van Suzuki, Daihatsu Suzuki, dat heb ik denk ik al eens verteld, die stuurde met nieuwjaar iedereen een kaart. I wish you happy new year. Ik wens u nieuwe oren en nieuwe ogen en een nieuw hart. En dat is het tegenstelde van een mirakel. Een mirakel is, met mijn gewone, domme, menselijke verstand, zie ik iets wat ik niet begrijp. Oh, geweldig, hè? Een been eraf en een been eraan. In Lourdes. Dat is een wonder. Nee, een wonder is dat ik ontdek, en dat zegt die Russische schrijver, dat alles eigenlijk een wonder is. Niet dat ik dat altijd zie, meestal helemaal niet. Maar soms kunnen wij als door een wonder daardoor geraakt worden. En dat soms is, zoals bijvoorbeeld Simone Weil dat zegt, dat vind ik een uitdrukking die dit zo goed weergeeft waar ik nu over probeer te praten. Het allerbelangrijkste kan niet eens worden gezocht. Dat moet worden afgewacht. Dat is niet af te dwingen. Ook niet door een zendmeester die de zendzaal binnenkomt en daar gaat kijken en daar staat iemand ineens helemaal wakker op. Want dat is het niet. En daarom zegt Dogen ergens, en dat vind ik mooi, dat moet ik toch even noemen, als we hem vragen, wat is eigenlijk de zin van een zendmeester? Dan antwoordt Dogen, mislukken. Want je krijgt het niet voor elkaar. Het is niet dat wat wij denken. Wij maken ook onmiddellijk daar een plaatje van. Die zendmeester zal het mij vertellen en dan begrijp ik het eindelijk. Nee, ik zal daar ook een mooi voorbeeld van geven. Ja, ook een voorbeeld wat ik ook meegemaakt heb. Misschien was er, Olaf, misschien was jij er ook bij. Het was een conferentie met Masao Abe. Herinner je dat? Maar ik weet niet meer of het hier was of in Tiltenberg of ergens anders. Masao Abe, die hield een lezing, had hij ook gelezen de vorige keer. En daar kwam iemand naar hem toe om hem te bedanken, omdat daar zoiets gebeurd was als met Dogen, met die woorden van zijn meester, en als Luther met die woorden, en als met Augustinus. En werkelijk, die man was veranderd. Iedereen zei dat. En hij bedankte Masao Abe. Hij zei, ja, u kunt het zich niet voorstellen, maar u hield vorige keer een lezing en ik voelde mij niets en verloren. En u zei toen, in everyone is a lion. En ineens begreep ik, net als met die tekst van Mandela, hè, dat grote in ons, hè, a lion. Ik ben niet zo klein. En wat het ook was, zei hij, ineens de schellen vielen van mijn ogen en ik wil u heel hartelijk danken. En dan zegt Masao Abe, herinner je het zoiets? Hij zegt, ja, I am very sorry, but I had a bad pronunciation. Ik wou niet zeggen a lion, ik wou zeggen something alien. Is dat niet fantastisch? Werd dat nou ongedaan gemaakt? Nee, hij wou zeggen, er is iets waar wij niet bij kunnen. Dat is zo vreemd, zo onbegrijpelijk, zo. Dat heb ik gezegd. Nou ja, ze hebben allebei geschaterd, maar zo werkt het. Zo, dat is zo. Godfried Bomers vertelt trouwens ook zo'n verhaal. Ik weet niet of je Godfried Bomers, die kent u ook, die vertelt zo'n verhaal. Dat een oude pastoor tegen hem zei, ik hield vroeger altijd van die missiepreken. En dan komt een keer, na een jaar iemand dan weer toe, op een paar jaar, en die zei, oh, wat heeft u mij diep geraakt. Weet u, ik heb een zondig leven gehad. En u zei dat en dat. En ineens, ik wou u daarvoor bedanken. U zei iets in die preek. En de pastoor zei, ja, ik wou toch wel weten, wat heb ik nou gezegd dat ik dat bij jou wakker maakte? En hij noemde iets, zei hij, nou, ik heb het precies tegenovergestelde bedoeld. Dat gebeurt. Dus, met andere woorden, het is niet te pakken. En de enige zin is dus dat je ontdekt. Je kunt natuurlijk zeggen, oh, het is willekeur. Maar de bedoeling is, waar het om gaat, is dat je ontdekt hoe bevrijdend het is, wat Gij Groot ook zegt, als hij over de Eucharistie, het gaat om het onwaarschijnlijke. Als wij de gelofte uitspreken van al die levende wezens, we doen dat ongeveer 20 keer als we zo zingen, dat is het meest onwaarschijnlijke wat mogelijk lijkt. Dat alles goed komt voor iedereen. Dat het bestaan uiteindelijk goed is. Zoals Nietzsche zegt, hè, waar gaat het om? De verlossing zelfs van het verleden. En de rechtvaardiging van het verleden. Dat lijkt ook onmogelijk. Hoe kan ik over Auschwitz zeggen, ik kan het rechtvaardigen? Menselijkerwijs kan dat niet. Dat is één uiterste. Maar al die verhalen, alles wat gebeurt, is die ontdekking dat uiteindelijk alles ontbonden is. En dat wij daar grenzeloos op kunnen vertrouwen. Toen mijn vader stierf, zei hij, jongen, als je het durft te zien, dan kun je ontdekken dat alles een wonder is. Niet alleen bepaalde dingen die je dan begrijpt als een wonder, maar gewoon, je krijgt andere ogen. Het stroomt weer. En misschien, dat wil ik er heel nadrukkelijk bij zeggen, misschien denkt u, ja, dat kan allemaal wel waar zijn, maar ik heb dat niet ervaren. Ik heb dat niet gehad dat ik een tekst las en dat er met mij zoiets gebeurde. Bij mij blijft het saai en vervelend. Ten eerste, we zijn allemaal anders. Allemaal. En het een, laat ik dat heel nadrukkelijk zeggen, is niet beter dan het ander. Het leven van Augustinus is niet beter dan iemand die ongeletterd een boerenknecht is. En als u het van mij niet gelooft, dan kunt u dat lezen bij Rinzai. Hè? Het getuigenis van Rinzai in mijn boekje Kloppen waar geen poort is, staat dat daarbij. De eerste, de beste ongeletterde werker op het veld, die is evenveel waard als iemand van de 22e graad van de verlichting. Ja, al is het 100 op de schaal van Richter. Dat heeft geen, dat is het. En dat zeggen we ook in die tekst Sandokai. Elk van de 10.000 dingen, iedereen, vergelijk het niet. Om Rielke aan te halen. Niets is verklaarbaar. Weer is niet kans met zich alleen. Iedereen. En over dat je zoiets bijzonders ervaart. Hè, dat plotselingen wakker worden met een tekst. Om dat te relativeren. Toch nog iets wat u kunt vinden bij de commentaren van Robert Aitken. Een zendmeester die intussen overleden is. Zendmeesters die overlijden namelijk ook. Maar ik hoop dat het bij mij nog een tijdje duurt. Tussen haakjes. Maar Die schrijft ergens dat toen hij nog net bezig was met zen, toen was er iemand die nog veel korter dan de andere met zen bezig was, 2 of 3 jaar, en die had dan ook zoiets van 30 op de schaal van Richter, zo'n innerlijke ommekeer, dat iedereen zei, wat heeft die man ontzettend geluk, moet je eens kijken daar. En toen zei ze dat tegen die zenmeester, ik weet niet meer wie dat was, en die zei, Yamada, hè? Ja, en die zei, nou, daar ben ik nog niet zo zeker van. Hè? Misschien gaat het hem later heel erg in de weg staan, deze bijzondere ervaring. Dat kan namelijk ook nog. Daar zijn ook voorbeelden van. Philip Caplow, 3 pijlers van Zen, die beschrijft iemand die ook zo'n top Satori in de derde macht heeft. Maar het is een etter van een kerel geworden, die de laderhand was, zo trots was dat hij dat meemaakte. En toen zei Yamada ook, misschien zijn er mensen die nooit zoiets beleven en daardoor veel dieper rijken. Misschien is dat veel groter. En daar is een bekende zen-uitdrukking, vergeet die nooit, kleine twijfel, kleine verlichting. Grote vertwijfeling, grote verlichting. Kleine dood, klein ontwaken. Grote dood, groot ontwaken. Ja, soms voel je niets. Misschien is dat een veel diepere weg. Dus hang het daar niet aan op. De ontdekking is niet wat er gebeurt, maar dat ons hart opengaat voor het wonder dat het leven is. En het wonder dat is, sorry, als ik later geen thuisjes meer kan houden, zou ik dat blijven halen, dat alles goed komt. Dat alles goed komt. Ik spreek hier over de toekomst. Maar het is ook dat het goed is. Maar daar moet je voorzichtig mee zijn, dat kun je denk ik alleen als je God bent, bij wijze van spreken. Want over Auschwitz en sommige verschrikkingen, ook dingen die je in de nabijheid meemaakt, daar kunnen wij moeilijk van zeggen, zo is het goed. Daar kunnen we ons voor inzetten. En we kunnen grenzeloos vertrouwen in ons verlangen en in onze inzet. Maar zo'n uitspraak doen, nee. Maar dat het goed komt, dat is een taal die dichter bij ons ligt. Tenminste, dichter bij mij. En ik vind het des te meer belangrijker om dat te onderstrepen, omdat wij toch een beetje tegenwoordig in de tijd leven van de hier en nu maffia. Bijna iedereen haalt dat woord toch aan. Je hoeft niet iets te lezen, of dit is het. Natuurlijk is dat in diepste zin waar. In diepste zin waar Eckhart over praat als hij zegt, God is das ewige jetzt. Maar je kunt het ook goedkoop maken. En daarom is het misschien goed een woord uit te halen van de Boeddha, en een van zijn oudste en waarschijnlijk echte uitspraken, waar heel erg van heel veel uitspraken over getwijfeld wordt. Het staat in de Dhammapada. De Dhammapada, Dat kent u wel, hè? Zo, ja, daar staat ergens in. En ik haal dat wel eens aan zo, in lezingen om mensen uit de tent te lokken. Om die hier een nieuw maffia uit de tent te lokken. Dan begin ik met, de Boeddha zegt namelijk. Waarvan men verlost moet worden, dat is van gehechtheid aan het verleden. En waar men ook van verlost moet worden, is gehechtheid aan de toekomst. Dus, en dan klinkt uit die zaal, alleen maar nu. Alleen maar nu. Nee, want wat zegt hij? En wij moeten verlost worden van het gehechtheid aan het hier en nu. Dat is gepeperd en om te onthouden. Dus, als ik het samen zou willen vatten, dat onwaarschijnlijke waar die Sovjet-auteur over praat en waar dat voor hem tot leven gekomen is en voor sommigen helemaal niet met bijzondere dingen, dat is dit wat in alle teksten in christendom overal uitgedrukt wordt. Deze, laat ik zeggen, niet op argumenten en evidenties gebouwde hoop, verlangen, geloof tegen alles in. En tenslotte, om nog een uitdrukking te gebruiken, om het even dichter bij onze westerse traditie te brengen. Dit komt ook voor in het evangelie. En dat vind ik een prachtig voorbeeld, want dit illustreert deze verhalen met een tekst uit onze tijd. Daar staat ergens dat de mensen brengen bij Jezus een blindgeborene. En dan vragen ze, wie heeft er nu gezondigd dat hij blind is? Heeft hij gezondigd of hebben zijn ouders gezondigd? Of zijn voorouders of zo. Dus iets, een soort karma. En het antwoord is nee. Dit is opdat het wonder van de hemel zich kan openbaren. Zoiets. Dat is in feite hetzelfde als waartoe al die verhalen oproepen die in de Zen-traditie staan. En die alleen maar de bedoeling hebben dat ons hart open gaat. Echt voor wat mijn vader ontdekte op het eind van zijn leven, toen pas hoor, want dat eigenlijk alles één groot wonder is. Die Sovjet-verhalen die ik noemde, daar is diezelfde ontdekking. Niet dat je dat steeds hoeft te zien. Dat zijn ook maar momenten dat je dat even met je hart kan aanvoelen. En zelfs als je het niet voelt, het verlangen daarna, of het verlangen naar geloof, of het verlangen dat je hart open gaat, dat is uiteindelijk het meest echte en het meest diepe. En niet een invulling en een beloning die je nu al krijgt. We gaan daarmee terug in de stilte.